Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Jip. En Jip is onze redactielabrador. En Mark, onze chef, dat is zijn baasje.
Hij kan een paar kunstjes. Hij kan zitten, liggen. Jip, kom eens hier. Jip, ga zitten. Ga zitten. Kom maar. Goed zo. Ga eens liggen. Ga eens liggen. Goed zo. Goed, dat is braaf. Hij kan high five. Nou, dat soort dingetjes. Een beetje de huistuin- en keuken dingen.
Jip is hondstrouw en een beetje druk.
Hij luistert niet. Hij luistert niet. Misschien even aan het baasje vragen wat ik hier aan moet doen.
Vooral belonen. Dat helpt enorm. Als je goede beloningssnoepjes hebt, heb je de kans veel groter. Probeer maar eens.
Wat heb je daar?
Reepje eend.
Reepje eend.
Probeer maar eens.
Je luistert naar de podcast Juichen of Jagen, de wolf in Noord-Nederland, van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant.
Aflevering 5. Braaf zo, wolfje. Wouter?
Ja?
De hond van onze chef Mark, die we net hoorden, die stamt toch ook af van de wolf?
Ja, alle honden stammen af van de wolf.
Nou, die hond kun je dingen leren. Dus waarom zouden we die wolven dan niet kunnen leren om van onze schaapjes af te blijven?
Dat kan toch niet?
Nou, waarom niet? Ik ga het je nog gekker vertellen. Misschien kunnen we die schapen ook nog iets leren, zodat ze hun vrouwtje kunnen staan.
Schapen met spierballen of zoiets?
Nou, bijvoorbeeld.
Laten we eens beginnen bij het begin. Want wat we in ieder geval kunnen, volgens mij, is honden opvoeden. En die kunnen we dan opvoeden tot waakhonden die zo de kudde beschermen.
Ja, die kudde beschermingshonden, daar hoor je best veel over de laatste tijd.
Klopt, en ik ken wel iemand met zulke honden. Herder Erika Visser, zij heeft een kudde in Drents-Friese Wold en zij heeft 3 honden. Luister maar.
Dit is Nicoletta, dit is de oudste. Zij is de baas, zeg maar. Dit is Roberto, dit is Melanzana. Dit type hond is in feite niet zo heel goed met mensen die steeds hun territorium binnenkomen en met dieren. En ze zijn ervoor gemaakt om dat wat ze hebben te verdedigen. En daarbij durven ze hun lichaam en hun leven op het spel te zetten.
Ja, Erika Visser is wel enthousiast. Maar ik zie zulke honden niet vaak in de weilanden staan, Wouter. Jij wel?
Nee, ik ook niet.
Waarom ziet de boer er dan geen brood in?
Dat vroegen wij aan Bert Singer, de schapenhouder die je ook in de tweede aflevering van deze podcast hoorde.
Waken heel mooi. Ik heb bij de winterdag 10 tot 12 koppelsloom, bij de zomerdag 4. Dus hou maar even aan dat ik dan 6 koppels minder heb. Dat betekent 2 waakhonden per kudde. Dus 24 waakhonden bij de winterdag. 8 waakhonden tot 10 waakhonden bij de zomerdag. Dus dat betekent dat ik hier bij mijn schuur dan 12 van die kudde waakhonden zou werkeloos bij huis zou hebben zin. Nou, dan denk ik dat mijn buren al niet heel blij met me zijn. En ik denk dat die 12 waakhonden die werkeloos bij huis zijn ook niet heel blij zijn. Dan zit ik bij de winterdag bij melkveehouders. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van Neospora. Maar Neospora is een verwerpersziekte die kan verspreid worden door honden, mede door hondenstront. Dus als ik met mijn kudde waakhonden bij die melkveehouders aankom, dan zeggen ze van Bert Singer, je bent een hartstikke leuke jongen. Je bent een hartstikke beste fan. Maar je komt niet met die kudde waakhonden hier bij mij het terrein op om die schapen te beschermen. Dus dat betekent dat ook direct ik mijn schapen niet meer wijden kan.
Bert Singer ziet vooral nadelen bij beschermingshonden. Maar in onze gesprekken met deskundigen er komen nog veel meer nadelen om de hoek kijken.
Waakhonden zijn geen lievertjes. In Nederland is het maar de vraag of wij genoeg afstand van die felle dieren gaan houden.
Nee, honden zijn lief voor ons. Die brengen de krant of je pantoffels.
Ja, dat klopt. Maar ja, je moet dus wel die afstand houden.
Absoluut. En daarover gesproken, als de honden de wolf op afstand moeten gaan houden, ja, dan komen er waarschijnlijk ook gevechten die voor een van beide partijen niet goed aflopen.
Ja, gevechten op leven en dood. Maar volgens mij, hè, Jeroen, kunnen wij helemaal niet meer op zo'n niet-emotionele manier kijken naar onze gedomesticeerde hond.
En alles wat ik heb gehoord tijdens het maken van deze podcast, denk ik dat we naar geen enkel dier meer kunnen kijken op een niet-emotionele manier.
Daar heb je misschien wel gelijk in. Hey, en dan is er ook nog de kans dat honden en wolven vriendschap sluiten en dan samenspannen tegen de schapen bijvoorbeeld, hè?
Ja, dat kan ook nog gebeuren. Dan loopt het voor die hond en de wolf goed af, want dat zijn vriendjes. Maar voor de schapen is het een drama, want die worden alsnog gepakt. Ik hoorde daar voor het eerst over tijdens een lezing van wolvendeskundige Erwin van Manen in Borger.
Sommige tijden van het jaar komen die wolven en honden naar elkaar toe kwispelend. En snuffen ze aan elkaar en een beetje rondje lopen. En dan gaan ze gewoon hun eigen weg. Dus het is een heel complex systeem. Ja, waarin de natuur ook een rol in speelt weer. Dit is een voorbeeld van Duitsland, dit over de grens. Wolvin Gloria, ook zo'n eerste zo'n wolvin die daar vestigde. Viel een aantal schapen aan. De lokale schapenboer die had er zat van. Die dacht, ik ga gewoon meteen beginnen met honden. Hij begon met 3. Een paar makke schapen als het ware. Want die waren behoorlijk ingetild, die honden. Helemaal niet agressief. Wat deed Gloria? Die sprong gewoon over het elektrische hekwerk heen. En pakte gewoon met die honden erbij. Gewoon een paar schapen of een schaap weg. Toen dacht hij, nou haal ik er nog een hond bij. Dat bleek wel een agressieve hond te zijn. En toen was het afgelopen. Dus ook hier het afstemmen zeg maar, van het systeem, dat komt gewoon heel nauw. Dat je de juiste honden hebt, alles op elkaar afgestemd, zeg maar, om die wolven zo goed mogelijk te kunnen weren. En dat vergt natuurlijk ontzettend veel tijd om dat volledig en met goede middelen te kunnen doen.
Je hebt trouwens ook nog andere waakdieren.
Ik heb inderdaad wel eens gehoord van waaklama's, waakezels en waakponies.
Ik ook. Maar ik ken ook het verhaal van de gebroeders Cocker Diever. Die hadden zo'n schapenhouderij met een waakezel.
En hoe liep dat af?
Nou, het einde van het liedje is dat ze na aanvallen hebben besloten om alle schapen en de ezel weg te doen. Want misschien dat die ezel wel voorkwam dat alle schapen werden doodgebeten. Maar het hielp in ieder geval niet genoeg om die wolf op afstand te houden.
Ai.
Kudde beschermingshonden zijn één ding. Maar als we honden kunnen africhten, kunnen we dan niet ook een wolf africhten?
Ja, wij grapten er net wel over. Maar gedragsbioloog Diederik van Lieren ziet daarin dé uitweg uit de wolvenproblematiek. Een wolf, zegt hij, is net als een hond.
Als je naar de beelden kijkt, de sporadische beelden kijkt van wolven in Nederland die gefilmd zijn terwijl ze bezig zijn met een aanval. Dat was 2 jaar geleden, 3 jaar geleden in Vlijmen het geval. Dan zie je dat die wolf speelt. Staat omhoog, oor omhoog. Hij zit gewoon ergens heel achteraan te dartelen eigenlijk. Helemaal niet gericht op die schapen. Hij probeert zijdelings langs die schapen te gaan, opdat ze gaan rennen. En dat is de cue. Dat is geweldig. Het is gewoon hartstikke leuk om ergens achteraan te rennen. Net zoals dat een hond 30.000 keer achter een stok aan vliegt. Niemand vraagt zich af, waar slaat het eigenlijk op? Kost een hoop energie. Hè? Dan gaat hij vervolgens zitten bijten op een stok ook nog, alsof het lekker is of zo. Dat soort hondengedrag is natuurlijk de stamvader helemaal niet vreemd.
Straks iets meer over die wolf die lijkt op een hond met een stok. Eerst legt Van Lieren uit, gedrag van een wolf is aangeleerd. Zoals de hond van ons leert, zo leert de wolf van zijn ouders.
En wat kun je dan vervolgens doen? Nou, dan moet je dus in het gedrag gaan sturen. En dat begint eigenlijk al bij de ouders. Drentse wolf, het was voorspelbaar dat hij ook runderen zou gaan doden. Want waar komt het vrouwtje van de gevestigde roedel hier in Drenthe vandaan? Van de Barnsdorf-roedel. En dat is een van de weinige roedels in Duitsland die ook runderen doodt. Dus het hele verhaal met betrekking tot, oh, ze doden alles wat maar voor hun voeten komt. En de dichtheid eigenlijk bepaalt of ze dat nemen ja of nee. Dat is gewoon eigenlijk niet vol te houden. De dichtheid van schapen in Drenthe is 3 keer zo hoog als in Neder-Saxe. Toch lopen de wolven rond, laten we zeggen, die geen schapen doden. Dus daarmee vervalt het hele verhaal al. Maar dat betekent dus dat als je denkt in termen van beheer, dat je dus heel slim moet nagaan hoe dat leergedrag tot stand komt.
En laat dat nou precies het aandachtsgebied van Diederik van Lieren zijn. Hij studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. en promoveerde aan de Wageningen Universiteit op het gedrag van dieren. De laatste jaren doet hij samen met collega's uitgebreid onderzoek naar wolven. In Slovenië doet hij experimenten met schapen die schokbanden dragen tegen de wolf. En hij wil ook weten waarom de ene wolf nou wel boerderijdieren pakt en de andere wolf niet. Het blijkt volgens Van Lieren een kwestie van opvoeden.
En ook daar hebben we onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat het gedrag van de ouders voorspellend is voor wat die migrerende wolven gaan doen. Het leuke is dat wij mensen datzelfde hebben eigenlijk. Tot en met 5 jaar worden we ontzettend gevormd eigenlijk tussen de oren over wat belangrijk is en wat niet. In sociale zin, in cognitieve zin, qua eten bijvoorbeeld. Wat eten we nou zoal en hoe eet je? En noem maar op. Al dat soort factoren, laat me zeggen, spelen een rol bij de menselijke opvoeding en die spelen ook een rol bij de wolfopvoeding. Die doet er 10 maanden over voordat hij toedeledokie zegt eigenlijk tegen Pama. Als je dus opgegroeid bent, laten we zeggen, met ouders die schapen doden en runderen doden, dan leer je dus eigenlijk 1, de geuren van die dieren. Hè, als heel jong dier ren je nog niet mee met je ouders. Je leert de geuren, je weet de consistentie, de smaak en dergelijke meer. En dan ga je vervolgens met je ouders mee en dan doe je een beetje voor spek en bonen mee eigenlijk met de jacht. Dan leer je dus, oh, zo vind je dus een rund. Oh, zo vind je dus een schaap. Dan moet ik dus op mijn geur letten enzovoorts. Hè. En als je dan dood, dan moet je dat zo doen. Eerst hobbelen ze er wat achteraan. En daarna gaan ze het zelf ook uitproberen. En zo kan het dus ook zo zijn dat er wolven zijn die gewoon zich toeleggen op bevers of op reeën. En die hebben helemaal geen belang bij schapen. Die laten de schapen letterlijk links liggen. Tenzij nood aan de man is. Als er echt helemaal niks te vinden is, dan gaan ze natuurlijk buiten hun referentiekader werken. Dan gaan ze eigenlijk andere dingen uitproberen. En dan kan het zijn dat er natuurlijk wel degelijk een wolf die niet opgevloeid is met schapen, dat die dan eens een schaap uitprobeert. En in zo'n geval kan een elektrisch hekwerk wel werken. Want dan ziet hij van die leuke witte dotten die wat wegrennen en zo. Dan denk ik, oh, dat is wel leuk, hè? Denk aan die hond met die stok. Maar dan komt daarna die schapen en dan krijgt hij bam, krijgt hij een klap. Nou, die hele context, laten we zeggen, wordt dan negatief gewaardeerd. Zo van die witte dotten met een klap, daar moeten we niet wezen. Een heel ander verhaal eigenlijk bij een dier die gewoon ervaring heeft eigenlijk met die schapen, achter die schapen aan te rennen, in te bijten, op te eten. Dus dat betekent dat zo'n wolf, laten we zeggen, die nadert dan, die herkent die schapen, die zegt, dat is leuk, dat is tof, daar gaan we achteraan. Hoppa. Maar ja, dan komt nadert hij die schapen en bam, dan krijgt hij die klap. Oh fuck, wat is dit nu weer? Out of the blue. En dan zie je dus vervolgens dat die schapen wegrennen. Maar ja, die wolf heeft dus die positieve ervaring met die schapen. Dus die gaat naar wegen zoeken. Omdat hek, springt eroverheen, kruipt eronder door, noem maar op. En dan krijg je dus dat het elektrisch hekwerk averechts gaat werken. Want die schapen kunnen geen kant op. En ondertussen, laten we zeggen, hebben we een overheid die alleen maar die hekwerkjes propageert. Boeren die trekken de haren uit het hoofd omdat het niet werkt. Of omdat het gewoon helemaal van geen meter praktisch is.
Maar de wolven die er nu zijn, die het slecht hebben aangeleerd, die moeten we dan maar afknallen om met een schone lei te beginnen?
Nee, je kunt gewoon de boel bijsturen natuurlijk. Maar dan moet je slim zijn eigenlijk. Ik heb ook gesuggereerd, ook al eerder in discussies in Drenthe, waarom schrijf je niet een kadaver van een pink, injecteer je die met een misselijkmakende stof nabij de kern van het wolventerritorium? Of een schapenkadaver met een misselijkmakende stof? In mei worden de jongen geboren. En denk je dat pa en ma, als over hun nek gaan van vlees van schapen, dat ze dat schapenvlees richting de jongen brengen? Ik dacht dat niet. Dat risico gaan ze niet lopen. Dat is in ieder geval één van de factoren, laat maar zeggen, die je dan eigenlijk, waarbij je eigenlijk een tik op de neus uitdeelt. Het eten van een schaap, het eten van een rund, laat maar zeggen, gaat direct gepaard met u over je nek gaan.
Maar dan hebben we het over africhten van een wild dier.
Ja, nou, een wild dier is sowieso zich aan het aanpassen aan alle menselijke factoren. Ik bedoel, nu voeg je er eigenlijk alleen maar iets anders toe. Dat is helemaal niet uniek.
Volgens Van Lieren is de wolf helemaal geen schuw dier.
Daar heeft hij gelijk in. Hebben we gezien op de grens van Drenthe en Friesland bij het dorpje Oude Willem. Daar stonden een paar weken terug tientallen mensen en fotografen op een rij om foto's te maken van een jonge wolf die daar lekker met muisjes aan het spelen was. Dagen op een rij. En hij trok zich er helemaal niks van aan.
Hij kwam zelfs op enkele meters afstand van die mensen. Ze gingen de wolf voeren om de beste plaatjes te kunnen schieten.
Ja, dat moet je dus niet doen, want dan krijg je een probleemwolf.
Ja, want volgens Van Lieren moeten we het dier niet alleen africhten om niet te dicht bij vee te komen, maar ook zeker om niet bij mensen in de buurt te komen.
Mensen zijn blijkbaar helemaal niet erg. Sterker nog, er valt wel wat te halen bij mensen. En dat kan verklaren waarom zo'n wolf dan dwars door Lindorp in Groningen lopen. Toen werd gezegd, dat is abnormaal. Hoezo? Kijk eens naar het gedrag van die wolf. Hij is alert als hij door het dorp heen loopt. Maar dat is helemaal niet abnormaal. Hij kan, wat ik dus interessant vind, is dat hij dus de keuze nam van die straat. Overdag notabene. En niet achter het dorp langs. Ja, dat is heel belangrijk, denk ik, om daar een idee over te hebben. Dat betekent dus al dat die wolf al heel erg gericht was op de menselijke omgeving. Er is een wolf door Bennekom gekomen, er is een wolf door Veenendaal gekomen, er is een wolf bij Amersfoort gekomen, er is recent een wolf bij Nijmegen gekomen. En allemaal wordt gezegd, ja, die zijn verdwaald. En ze schrikken de bebouwde kom in. Dat soort priepraat, laat maar zeggen, hoor je dan. Heel veel wolven die in Nederland aandoen, zijn eigenlijk tot een zekere hoogte wel gewend aan de menselijke omgeving. En dat is dan een ander probleem. Waar je eigenlijk ook voor moet zijn.
Ja, want men zegt ook wel dat het aantal dieren zal nooit heel veel hoger kunnen worden dan, nou ja, XXX. Dat moet dan nog bepaald worden. En de beperkende factor is dan alle wegen die we hebben en alle steden die we hebben en het gebrek aan natuur. Klopt dat dan, als u dat
nee.
zo...
Dat is een typisch de ecologische benadering eigenlijk. Die denken in termen van een wolf hoort in een wilde natuur te zijn, zoals de Veluwe. Nou, in het Drentse is al duidelijk een voorbeeld van dat afwijkt. Toch?
Ja, het is geen
Veluwe. Een relatief klein natuurgebiedje en heel veel menselijke sfeer eromheen. Een van de dingen die we zouden moeten leren is dat je in de sfeer van het benaderen van de bebouwde kom eigenlijk een dienst zou moeten hebben. Die mensen kunnen bellen, er staat hier een wolf in de straat, kan die weggejaagd worden? En dat dient twee doelen. Allereerst, laten we zeggen, dat je de mensen geruststelt. Zo, er is een dienst die vaardig is, laten we zeggen, om zo'n wolf weg te jagen. Dan stelt de mensen gerust. Al die emotionele zaken, laten we zeggen, hoe kan ik mijn kindje nog maar buiten laten, vallen dan weg. Maar die dienst is razend belangrijk eigenlijk, ook voor de oriëntatie van de wolf. Want die moet eigenlijk helemaal niet de keuze maken in de richting van een bebouwde kom. Als die iedere keer, als die in de bebouwde kom komt, in een dorp komt, en dan rukt dan bij wijze van spreken een vrijwillige brandweer uit om zo'n dier weg te jagen. Zeker een lokaal gesitueerde wolf die iedere keer tik op zijn neus krijgt. Dan probeert hij dus die menselijke omgeving te vermijden omdat hij steeds gestraft wordt.
En als ik dan dat even vertaal naar...
En dat is voor de wolf belangrijk, omdat hij gewoon dan zich veel meer natuurlijker oriënteert.
Ja, die leert dan waar die wel en niet gewenst is, maar ook wat wij dan... goede gebieden voor hemzelf. En is dit dan ook, ligt dit dan ook in lijn met het paintball-idee wat op de Veluwe een tijdje heeft gerouleerd?
Ja, dat was ook zo simplistisch, vond ik. Okay. Op zich is het basale idee van, kijk eens, die wolf is heel dichtbij in een gezin. En dat je dan zegt van, dat willen we eigenlijk helemaal niet.
Nee, maar dat is ook een tik op zijn neus natuurlijk.
Nee, dat is het hele maffe. Ik bedoel, stel je dat dan voor, gaat iemand met een paintballgeweer achter een boom zitten of zo en wacht totdat een wolf eraan komt? Wat leert zo'n wolf daar dan?
Mensen zijn gevaarlijk. Moet ik niet in de buurt komen?
Nee, staat iemand schuil en hij wordt hem beschoten. Hij krijgt een paintball op zijn billen. Ik bedoel, wat leer je? Het komt out of the blue, hè? Of er staat één persoon staat daar met een geweer. Nou, dan associeer je dus die ene persoon met dat geweer zo. Maar, dat is vervelend. Dan moeten we niet meer. Maar dat zegt toch niks over dat gezin? Het doel was, laat me zeggen, dat de afstand tussen mensen en wolf groter werd. Dat betekent naar mijn idee dat je instructies moet geven aan de mensen die daar op de Veluwe komen. Zo van, als je een wolf ziet, wegjagen. En dat doe je zo. Door je te groot te maken, door te opponeren. Niet wegrennen, per definitie niet wegrennen. Met stokken slaan. Dus iedere keer weer, laten we zeggen, met z'n allen eraan werken dat een wolf zich niet prettig voelt in de nabijheid van mensen. Want mensen zijn bedreigend. En je kunt echt wel goed samenleven. Ook met een probleemwolf, alleen je zult hem even moeten bijsturen. En dat kan.
En zit er dan ook nog een soort max aan of zoiets? Of gaat dat zichzelf dan wel reguleren?
Ja. Er zijn voorbeelden bijvoorbeeld van Amerika. Dat ze inderdaad gewoon een goede strategie in Minnesota bijvoorbeeld. Waar ze eerst gewoon de wereld aan afschot pleegden eigenlijk. Tot ze op een gegeven moment een andere strategie hanteerden. Waarbij ze het lukte om de lokale wolf, de residente wolf, te weerhouden om schapen te doden. Dan kreeg je dus een gevestigde wolf, een territorium van een wolf, naast de schapenboerderij. En het mooie was, die wolf die doodde niet of nauwelijks meer schapen, maar die houdt wel de migrerende wolven die wel schapen doden tegen. Want een wolf duldt een andere wolf niet in zijn territorium. Dus dan heb je een vorm van coexistentie eigenlijk met een wolf die dankzij zijn aanwezigheid ervoor zorg draagt dat de potentieel problematische wolven niet in de buurt komen.
De ideeën van Diederik van Lieren die klinken allemaal heel plausibel, Wouter.
Absoluut.
Hij heeft er ook echt onderzoek naar gedaan, maar toch hoor ik hier geen enkele politicus over.
Waarom doen we dit niet gewoon? Iedereen die wij spreken, die praat over hekken of schieten.
Waarom omarmen we deze aanpak niet gewoon?
Nou, het is bij een aantal actoren wel degelijk bekend. Ja, hier spelen gewoon alle andere politieke dingen. Ik ben een inhoudelijke man eigenlijk en ik zou graag zien dat er meer gepoogd wordt in termen van innovatie. En dat hoeven de innovaties die wij hebben bedacht helemaal niet te zijn. Dat gaat er mij om eigenlijk. Dat er gewoon slim nagedacht wordt over hoe komt die variatie tussen individuen tot stand? En wat kunnen we daarmee?
Dat is best interessant hè, wat Diederik van Lieren vertelt over het opvoeden van wolven. Maar misschien kunnen we nog een stapje verder.
Wat bedoel je?
Nou, dat we de wolf opvoeden, maar dat we ook het vee leren om de wolf de baas te zijn.
Het vee opvoeden? Dat lijkt me wel sterk.
Nou, daar denkt Jaap Mekel, die ingehuurd kan worden voor begrazing in natuurgebieden, anders over.
Die grote grazers, die vervullen in de natuurgebieden in Nederland een belangrijke rol. En het is maar de vraag of het zou mogen om al die gebieden waar grote grazers lopen, om daar wolverend gras om te plaatsen. Dan sluit je een heel groot leefgebied uit voor de wolf. Ja, in die natuurgebieden zijn we op een andere manier naar een oplossing aan het zoeken. Paarden die kunnen met de voorbenen, de achterbenen slaan. Die kunnen bijten. Koeien kunnen niet bijten. Die hebben geen boventanden. Maar die kunnen wel trappen. En nou, bijvoorbeeld de Schotse hooglanders, die hebben horens. En het schijnt dat juist die verschillende tactieken, dat lastig is voor de wolf om daar dan op te anticiperen. En in het buitenland is de ervaring dat juist die combinatie goed kan werken tegen de wolf. En wanneer die wolven dreigend zijn, dat paarden en runderen elkaar dan opzoeken. Dat ze bescherming bij elkaar halen. Hè, er zijn ook in Nederland beelden zat dat die wolven gewoon tussen de runderen doorlopen. Runderen als grote grazers staan. Dus die combinatie die hebben we daar in een gebied waarvan we weten dat de wolf daar leeft, hebben we neergezet.
Zelf heeft Mekel om die reden dieren verloren aan de wolf. Toen zijn 10 maanden oude Exmoor-pony van 1,20-1,30 hoog werd aangevallen, leverde hem dat een storm aan kritiek van boeren op. Vooral omdat hij als wolvenconsulent voorlichting geeft over hoe je hekken moet zetten. Maar volgens Mekel is dit de prijs van een kuddeleerproces.
Net als bij de hobbyhouders en de boeren zijn we zoekende. Die wolf die is er nog maar net. Dus we zijn aan het zoeken, gewoon als mensen, als dierhouders in Nederland, wat zijn nou goede vormen om met die wolf samen te leven? En misschien wel moet daar leergeld voor betaald worden. En bij de schapenhouders wordt daar leergeld betaald. Honderden schapen zijn nog gepakt.
Ja, in die natuurgebieden zijn we op een andere manier naar een oplossing aan het zoeken. Die eigenlijk alleen maar in die grote gebieden kan. En je kan niet twee hengstjes en twee koetjes ja, dat op een hectare zetten en dan veronderstellen dat dat de oplossing is. Die dieren moeten gelegenheid hebben om zich te groeperen en om te anticiperen op de bewegingen van die wolf. En het interessante is, die 10 merries uit dat terrein waar die hengstjes heen zijn gegaan, die zijn naar een ander natuurgebied gegaan. En daar liep iemand met een zaarloos wolfshond. En die wist niet hoe snel die dat gebied uit moest komen. Die werd aangevallen. Die hond die werd aangevallen door die merries. Ja, en het kereltje zat aan de andere kant van de lijn. Dus die voelde zich wel degelijk flink bedreigd door die ponies. Dus de kans is groot dat die merries al geleerd hadden om te gaan met die wolf. Maar ja, dat waren volwassen merries. En die Exmoor pony, die is schofmaat 1,20, 1,30. Ja, en ja, misschien hebben we dat beestje van 10 maanden hebben we overschat. In zijn capaciteit om die wolf aan te pakken. Hè, dus zo, voor een deel moeten we dieren helpen en voor een deel ja, africhten. Eigenlijk moeten ze het zelf maar uitzoeken.
Moeten we dan niet ook andere landbouwhuisdieren in de weilanden zetten? Moeflons in plaats van schapen die misschien wat dikkere hoorns hebben.
Nou ja, op de Veluwe worden die moeflons volop gepakt. Dus dat, dat is niet de oplossing. Ik denk wel dat ze op de Veluwe andere dingen kunnen doen. Ik heb hier achter in mijn wei, 20 jaar geleden, heb ik een eik omgelierd. Een eik van 60 centimeter dik. En die leeft nog steeds. Die staat in een hoek van 30 graden. En als ik met een vreemde hond de wei in kom, dan rennen die geiten, die rennen die boom in. En dan staan ze op 2 meter hoogte, staan ze naar beneden te kijken. Nou ja, hoe het daar beneden verder gaat. En ik ben nog geen hond tegengekomen die dan die boom in durft, kan en durft. Want die geiten die staan met de horens naar voren. En een wolf die wil een nekbeet doen, maar die kan niet van opzij dan die geit pakken.
En ook volgens Diederik van Lieren kunnen schapen best wel hun mannetje staan tegen de wolf.
Maar even terug te gaan, laten we zeggen, naar het oerschaap. Wat deed hij?
Ja, rennen of bokken.
Rennen is dus niet echt slim, want dan word je nagejaagd. Hè? Dat is de cue die eigenlijk al van jongs af aan begint.
Wat ik wel eens gehoord heb, is dat schapen dan een groep gingen vormen.
Ja, dat is belangrijk. Dat zie je dus bij sociale dieren. Dat zijn vooral de volwassen dieren, die staan dan heel dreigend met die kop zo vooruit en hoorns en zo. Nou, dat is al helemaal geen leuke trigger raak om achteraan te rennen of in te bijten of wat ook. Zeker als je alternatieven hebt als wolf. Maar een hele belangrijke factor bij schapen en geiten in het bijzonder is dat ze heel goed kunnen klimmen. Die moeflon-discussie vind ik ook zo apart eigenlijk. Hè? Dat zijn dan, laten we zeggen, die zogeheten oerschapen. Als die dieren de mogelijkheid hadden, op mijn part met een kunstmatige manier, een aantal hooibalen opgestapeld of zo, een platform daar gemaakt. Heel stijl trappetje tegen, hele kleine treetjes. Die hoeven van die beesten zijn geweldig. Hup, trrr, in één klap schieten ze de lucht in. En die wolf, die kan het niet. Die kan gewoon niet zo goed klimmen. Die heeft dat niet, dat soort hoefjes. Dus dat is dé manier eigenlijk voor schapen of geiten om inderdaad de predatie het hoofd te bieden. En oké, er valt er eentje ten prooi, maar dat surplus killing is er dan niet meer. Want dan krijg je die groepsvorming bovenin. En dan zie je dus die schapen van boven naar beneden kijken. Zo van, ja, wat wil je? Alleen maar bedreigende koppen. Dan denk ik van, ja, toedeledokie, ik ben weg. En wat is er nou op tegen om dat te proberen?
Ruik jij dat ook, Wouter?
Wat ruik je?
Ik ruik koffie.
Koffie?
Ja. Ik denk dat we naar Chris Smit toe moeten.
Dat is een goed idee. Want ik heb veel interessante informatie gehoord, maar één vraag blijft. Waarom doen we hier niet veel meer mee? Hey, leuk dat je weer tijd van zou maken. Ik had een vraag. Wij hebben een gedragsbioloog gesproken van Diederik van Lieren. En die vindt eigenlijk dat wij veel te veel op de ecologie zitten als het gaat om hoe we met de wolf omgaan. Snap je daar iets van?
Nou, als je dan gedragsbioloog bent, dan zeg je natuurlijk dat er meer aandacht voor gedragsbiologie moet komen. En ik ben als ecoloog, zeg ik niet het tegenovergestelde, want wij doen nou namelijk gewoon gedragsbiologie. Wij volgen wat al die herten en zwijnen doen, wat voor gedrag ze vertonen. Dus ik bedoel, voor mij is dat één pot nat. Maar het is belangrijk om wel te weten inderdaad wat het gedrag is. In hoeverre je het gedrag van wolven en van zijn prooi, maar misschien ook van de mens kan beïnvloeden. Of hoe daarin gestuurd kan worden om problemen te voorkomen.
Wordt er wel genoeg naar de individuele wolf gekeken? Zo van, die ene wolf pakt veel meer schapen en die andere wolf die pakt misschien wel helemaal nooit een schaap.
Achteraf wel, maar dat is niet wat je... Nou, en je wil natuurlijk uiteindelijk, denk ik, beter voorspellen welke wolven problemen gaan veroorzaken en welke niet. En ten dele weten we dat natuurlijk al wel, want dat zijn vaak die rondtrekkende jonge beesten, hè, die verstoten worden uit de roedel of zelf wegtrekken.
Nou, maar het is ook wel het paardje van Drentsch-Friese wolf bijvoorbeeld, die bijvoorbeeld heel veel pakt. Dat zijn al gevestigde dieren, maar die weten blijkbaar schapenvlees is best te eten of zoiets.
Ja, maar de vraag is, zijn dat die individuen? Of is het die situatie, want er loopt heel weinig andere prooien rond daar. Dus zou een ander individu met een andere gedrag niet hetzelfde gaan doen, gegeven deze situatie. Dus, maar je noemt wel een heel belangrijk iets, die individualiteit van dieren wordt vaak vergeten. Het is ook moeilijk te onderzoeken. En vaak kijken we naar het gemiddelde gedrag. Ook op mijn camerabeelden kijken we, nou, gemiddeld komen die herten minder vaak dichtbij een wolvenhol dan verder weg. Maar ja, als jij een stoer mannetje bent, is het juist heel gaaf om dicht bij dat hol te komen. Want daar is heel veel eten, want die andere herten durven niet. Dus het kan ook voordelig zijn. Dus als je op inderdaad individu-niveau zou gaan kijken, kan je denk ik veel meer leren. En dat geldt dus ook voor de wolven, ongetwijfeld. En vooral bij sociale dieren als wolven weten we dat het individu ertoe doet. Je hebt een leider, je hebt een scout, je hebt de welpen. Ze hebben allemaal een specifieke rol. En dat moet wel meegenomen worden in beheer of in, nou ja, hoe je het ook noemt. Omdat we weten dat als die sociale structuur ontwricht wordt, de kans op vervelende situaties groter wordt. Dus dan de kans dat er weer vee wordt gepakt. Neemt toe op het moment dat je gaat ingrijpen in de sociale structuur.
En wat zouden we dan bijvoorbeeld kunnen doen?
Wat zouden we kunnen doen? Dat is een hele brede vraag. Maar je bedoelt...
Nou, op het gebied van de individuele wolf.
Nou, we weten veel van de genetica. Dus aan de hand van de prooiresten en van de keutels die verzameld worden, weten we inmiddels welk individu verantwoordelijk is voor hoeveel slachtoffers. En dat is een reden om in te grijpen. Je weet, en ook om een probleemwolf aan te wijzen. Alleen, wat nog steeds lastig is, je hebt wel de genetische data. Maar zeker te weten dat het individu wat je dan vervolgens misschien eruit wil halen, of dat hem ook is, dat is een tweede. Dus dat is toch niet altijd makkelijk. Je weet dan wel, het is misschien Drentsch-Friese wolf en het lijkt erop dat het dat jong is. Maar is het nou, dan lopen er dan vier. Wie van die vier is het dan?
Ja, want wij hebben ook wel eens gehoord van in Duitsland, bijvoorbeeld, mocht je dat wel een probleemwolf worden afgeschoten op het moment dat er problemen voordoen. Ja. Maar dan wordt eigenlijk een willekeurige wolf afgeschoten die helemaal
het
probleem
niet... Dat risico bestaat, precies. Dat wil je voorkomen, ja. Maar dat gebeurt wel. Ja.
En de politicus zegt, we zetten hekken. En nou, even gesocieerd, hè. En de boer zegt, we gaan schieten. En de ecoloog zegt, we moeten meer natuur creëren. Maar bijna niemand zegt, we moeten aan de slag met veel creatievere oplossingen. Bijvoorbeeld het gedrag van die wolf beïnvloeden. Vind jij ook dat we veel meer zouden moeten onderzoeken in dat opzicht?
Ja, je vraagt het een onderzoeker, dus dan zeg ik volmondig ja. En dan als je ook nog eens een zak geld ernaast legt, dan denk ik, nou, dat lijkt me duidelijk. Maar het klopt. Kijk, de wolf terug in Nederland of in West-Europa is een recent fenomeen. Kijk je naar de literatuur, wat we ervan weten, dan is het nog vrij dun. Een tijd geleden had ik het daar met mijn collega in Polen over. En weet je, het beeld is toch nog altijd wolven in een natuurgebied ver van de mensen. En die doen dit en dit en dit. En nou zijn we een aantal jaar verder. En die wolven leven gewoon in door mensen gedomineerde systemen. En wat hun impact dan is op, in dit geval de ecologie of de natuur, of op de veehouders. Daar weten we nog heel weinig van. Laat staan hoe we dat precies kunnen sturen. Dus we weten niet, het beest is in staat om zich heel erg aan te passen. Klopt, anders was hij niet hier naar Nederland gekomen. En ik denk dat we ook onderschatten wat hij zou kunnen leren. En dat kan positief werken. Want dat betekent dat je hem dingen kunt afleren. En er zijn legio van mogelijkheden die we nog niet hebben getest. Hè. Dus afschrikwekkende middelen. Of schapen inspuiten met smerig smakend spul. Zodat beesten leren dat een schaap geen prooi is. Tot de ezels en de wolfshonden. Dus dat is positief. Negatief is misschien wel dat het beest zo slim is dat hij ook daar weer snel van leert van, oh, wacht eens eventjes, zo erg is het niet. Ik kan er op een andere manier mee omgaan. Dus ja, het korte verhaal is, we weten inderdaad nog heel weinig over het gedrag van wolven in de algemeenheid en van individuen helemaal. En ja, er is een reden om nog veel meer dingen te proberen dan nu al te kiezen voor of afschieten of hacken of dit. Ik denk dat hier altijd naar een combinatie moet en misschien wel maatwerken op een aantal plekken.
Ja, precies. Want ook bijvoorbeeld rubberkogels, een schokband, een vlaggetjes aan de hekken. Ja. Dat zijn eigenlijk maatregelen die je heel weinig ziet. Zelden wat over hoort.
Mensen proberen dingen wel uit. Dan maar het bewijs of iets goed werkt of niet. Ja, dat is vaak flinterdun. Dat is vooral...
Anekdotisch,
ja. En als wetenschapper denk ik, ja, ik wil met alle plezier dingen geloven, maar ik wil toch echt de data zien en het degelijk getest zien. Ja. Dus we moeten meer ervaringen hebben en ook de tijd geven. Maar dat is nou juist vaak een probleem. Mensen vragen om nu een oplossing, want er is nu een probleem. En dit probleem blijft nog wel eventjes. Dus we hebben wat dat betreft ook wel de tijd om naar vernieuwende oplossingen te zoeken, denk ik.
Is Nederland dan groot genoeg om die problemen te onderzoeken?
Nou, het hoeft niet per se Nederland.
Nou, omdat Nederland natuurlijk een heel dichtbevolkt land is, waar die wolf zij aan zij met de mens leeft, terwijl het in buitenlanden vaak veel meer in echte natuurgebieden zit.
Nou, dat is niet helemaal waar, want die wolf is ook terug in België en ook in Frankrijk en in de urbane gebieden in Duitsland. Dus dat zijn ook plekken waar je dit soort onderzoeken kan doen. En natuurlijk is dat de context dan weer net anders. Want dan moet je rood kapje zeggen bijvoorbeeld in Duitsland. Maar nee, zonder gekheid. Het maakt uit. Ja.
Ja. Rood kapje. Rood kapje.
Rood kapje.
Rood kapje. Ik ben heel slecht
rood
in Duits.
Rood kapje misschien wel.
Ja, hoe is jouw Duits eigenlijk?
Nou ja. Wil je nu wat horen?
Nee, ik hoef niks te horen. Maar ik denk dat het goed is dat wij ook eens in het buitenland gaan kijken. We hebben het nu zo vaak over Frankrijk, Duitsland, België, Polen, weet ik wat gehad. Ja. Ik denk dat we zelf eens een kijkje moeten nemen.
Je hebt 100% gelijk. En ik herinner mij nog dat moment in die tweede aflevering dat Chris Smit ons vertelde dat ze in Duitsland zo'n goed project hebben lopen met hekken. Die eigenlijk echt wolfproof zouden zijn.
En waarbij boeren ook geholpen worden, hè? Met invullen van formulieren en het aanvragen van subsidies en het goed neerzetten van die hekken.
Volgens mij moeten we daar een kijkje gaan nemen.
Lijkt me een goed idee.
En dan gaan we ook gelijk even kijken hoe ze het in nog een aantal andere landen in Europa doen.
Je luisterde naar de podcast Juichen of Jagen, de wolf in Noord-Nederland. Van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik maak deze podcast samen met mijn collega Wouter Hoving.
Hey, dat ben ik dus.
Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Dankjewel.